Goedemorgen. Wat fijn om en wat heerlijk om zo met elkaar God de lof en de eer toe te zingen. En het komt hem ook toe. En ik weet niet of het herkent dat soms kom je in een samenkomst als deze of een andere en dan gaan we zingen. En dan zing je een soort automatisch, zing je gewoon mee. Soms kun je soms liederen zelfs zingen zonder dat je er echt over nadenkt. Omdat het gewoon, het is bekend en je zingt het mee. En dan kan je zingen en dan kan je gedachten kunnen nog alle kanten op gaan. En je blijft gewoon de woorden doorzingen. En soms zijn er momenten, dan besef je in één keer wat je zingt. En dan word je erbij bepaald. En ik geloof dat daar waar jij echt bij bepaald wordt wat je gaat zingen vanuit jouw hart. En waar je gedachten bij betrokken zijn, dat daar ook de echte aanbidding gaat plaatsvinden. Dus niet het ondoordacht meezingen, maar juist de echte aanbidding vindt plaats doordat je beseft wat je zingt en tot wie je zingt. En God is, onze God is zo geweldig groot en ik raak er steeds weer van onder de indruk. En ik vind het mooi dat de een kan onder de indruk raken door naar de schepping en de natuur te kijken. Dat is ook fantastisch. En tegelijkertijd, en misschien is dat wel omdat dat weer meer bij mijn gaven en talenten ligt. Als ik het woord bekijk en als ik lees wat daar staat. En ik zie door heel de Bijbel heen die op zo'n bijzondere manier tot stand is gekomen. Allerlei mensen die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Die dingen hebben opgeschreven. En dat is samengekomen op een bepaald moment in wat wij dan de Bijbel noemen. Het Oude Testament, Nieuwe Testament, Oude Verbond, Nieuwe Verbond. En al die mensen die dat geschreven hebben. En plotseling zie je hoe het allemaal in elkaar valt. En wat ik vandaag met jullie wil doen is om iets te bekijken wat binnen ons thema zit. Binnen ons thema van dit kwartaal, maar ook van dit seizoen. Dat dingen echt zo in elkaar vallen. Nou, en daar wil ik gaan lezen vanuit Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. Een van de, als je het zo voor de eerste keer of een van de eerste keren leest, dan denk je, wat gebeurt hier? 22, hoofdstuk 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, zie, hier ben ik. En hij, dat is God, zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria. En offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem had genoemd. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. En Abraham zei tegen zijn knechten, blijf jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, andere vertalingen zeggen, als we aanbeden hebben, zullen we bij jullie terugkeren. En daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde dat op zijn zoon Isaac. En hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen beide samen. En toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar, boven op het hout. En toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En toen zei hij, steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in een struikgewas. En Abraham ging erheen en nam die ram en offerde hem als een brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. En daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat je dit gedaan hebt en mij, je enige, jouw zoon, jouw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel, als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. En ze stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Er staat zo ontzettend veel bijzonders in dit gedeelte. Je kunt het heel snel lezen, net als met wat ik net zei over aanbidding. Je kunt het heel snel lezen, je kunt het snel uitroepen en weer door. Maar je kunt het ook met je gedachten erbij, met je hart erbij, eens lezen. Wat staat hier nou? En de Heilige Geest vragen, want de Heilige Geest is degene die dit heeft laten opschrijven. De Heilige Geest vragen, wat betekent dit nu voor ons vandaag en wat is nu belangrijk voor ons vandaag? En een van de dingen die we hier zien is het volgende. Ik begin gewoon even vooraan. Het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En dan zegt hij, roept hij de naam Abraham. En Abraham zegt, Hineni, hier ben ik. Dat zie je zo verschillende keren in de Bijbel terugkomen. Als mensen geroepen worden door God, als hun naam geroepen wordt. Samuel is ook zo'n voorbeeld daarvan en zo zijn er nog meer. Als je naam geroepen wordt en dan kunnen antwoorden, zie hier ben ik. En dat in dat zie hier ben ik, in dat Hineni zegt, staat eigenlijk al, ik ben hier om te doen wat u van mij wilt vragen. Zeg het maar, Heer. Zegt u het maar. Dat is een stuk onderwerping aan hem die groter is dan dat jij bent. Als er iets is in onze tijd, dan is dat het lastig is om ons te onderwerpen. Onderwerpen aan diegenen die boven ons gesteld zijn. Onderwerpen misschien wel aan hem die de Allerhoogste is. Juist hij die God is en die zegt en die jou bij name noemt. En die zegt, hier ben ik. En dan zegt God het volgende tegen, en dat is ook heel wonderlijk, tegen Abraham. Hij zegt, neem toch uw zoon, uw enige. En als je een beetje de Bijbel kent, dan zou je misschien hier zeggen, hè? Want hoeveel zonen had Abraham op dat moment? Twee. Hij had twee zonen. Isaac en?
Jacob.
Niet Jacob. Die komt iets later. En? Ismaël. Jacob is degene die later kwam. Maar hier zegt Abraham, zegt tegen hem, offer Isaac, jouw enige zoon. Waarom nou jouw enige zoon? Dat is ook wat. Telt de ander dan niet meer mee? Maar wat God hier duidelijk wilde maken, is eigenlijk dit, dat Abraham had wel een zoon gekregen, Ismaël, bij Hagar. De Hagar was de slavin van zijn vrouw Sarai. Die toen nog Sarai heette, later Sara heette. En eigenlijk hadden zij bedacht hoe Abraham de beloofde zoon zou kunnen krijgen. Namelijk door zelf dingen te doen, zelf het initiatief te nemen en zelf, als het ware, voor God vooruit te lopen. God had beloofd, maar het duurde erg lang en dat was ook een beetje onmogelijk, want Abraham was al oud. En dus bedachten ze een plan om toch een zoon te kunnen krijgen. Je zou kunnen zeggen, het is een vleeselijk idee voor een geestelijke belofte. En als er een geestelijke belofte in de Bijbel ligt, dan is het niet aan jou of mij om die belofte ook waar te maken op een vleeselijke manier, op een niet-geestelijke manier. En wat hier gebeurde, was dat daarna Isaac werd geboren en dat En dat er wel werd gezegd, zelfs al is er iets geboren vanuit jouw vlees, niet vanuit jouw geest, dan nog kan God het zegenen. Want God zegende Ismaël en zou hem tot een groot volk maken. Er zouden koningen uit hem voortkomen. Maar het ging God nooit om Ismaël. Het ging hem altijd om Isaak. Want Isaak was de zoon van de belofte. Was de zoon die beloofd was aan Abraham toen hij zei: je zult een nageslacht gaan krijgen dat zo groot is als de sterren aan de hemel. Probeer ze maar te tellen. Nou, zo groot zal jouw nageslacht worden. En in jouw nageslacht zullen alle volken gezegend gaan worden. En dat was niet uit de lijn met Ismaël. Mochten er moslims hier zijn of meekijken, het was niet via Ismaël. Het was Isaak. Moslims zeggen nee, het was Ismaël die door Abraham moest worden geofferd. En moet je nagaan hoe belangrijk het is dat je dit goed in de gaten houdt, dat het niet zo is. Want als Ismaël de zoon zou zijn door wie dat zou gebeuren, dan zou het dus niet langer meer Israël zijn die het uitverkoren volk was. Want die is voortgekomen uit de lijn van Abraham, Isaak, Jacob enzovoort. Dus het hele verhaal van Ismaël is niet alleen maar vertellen dat het een andere zoon was. Nee, het heeft ook van belang. Hoe kijk je nu naar het beloofde volk? Hoe kijk je zelfs naar het land wat God beloofd heeft aan Abraham, wat bestemd is voor Israël? Dus alleen al in de verwarring van die twee namen kan ook de verwarring komen over wie, wat is Israël nu werkelijk? Wie is Israël nu werkelijk? En is Israël wel het uitverkoren volk van God? Nou, hier maakt hij duidelijk. Hij zegt: neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Isaak, het zijn allemaal stukjes. Het zijn net of het steeds meer duidelijker wordt om wie het gaat. Neem toch jouw zoon, jouw enige, die jij lief hebt, Isaak. Er was geen twijfel over wie het hier ging. En ga naar het land Moria. Ga naar het land Moria. Het klinkt zo simpel. Ga naar het land Moria. Het klinkt een beetje zo. Ga uit uw vaderhuis. Ga uit het land. Ga uit uw familie. Ga uit. En het klopt ook, want het is precies hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt. Leg-le-ga betekent ga voor jezelf. Ga alleen. Eigenlijk komt er maar twee keer voor in de Bijbel. Zover ik weet, leg-le-ga. Dat is ene keer als Abraham wordt geroepen om op weg te gaan naar een land wat hij beloofd heeft, maar wat hij nog niet wist waar hij naartoe ging. En hij moest loslaten. Hij moest zijn vader loslaten, zijn vaderhuis loslaten. Hij moest loslaten. Leg-le-ga. Ga voor jezelf en laat los. En nu klinkt voor de tweede keer hetzelfde leg-le-ga. En opnieuw klinkt er doorheen en laat los. Wat moet je loslaten? Nou, laat Isaak los. Laat de belofte los. Laat wat God beloofd heeft maar los en breng het maar in Gods hand. Dat is eigenlijk wat er gezegd werd. Daarom kun je nooit een geestelijke belofte op een vleeselijke manier waarmaken. Want als jij het op een vleeselijke manier wil doen, wil je de controle houden, wil je vasthouden aan datgene wat jij hebt gedaan. Maar God zegt, nee, je moet mij vertrouwen. Leer mij te vertrouwen en gehoorzaam mij en niemand anders. Leg-le-ga. Abraham, ga voor jezelf, ga weg. En offer jouw zoon. En dan lijkt het wel alsof alles een soort van vanzelf gaat. Er staat, ga hem offeren als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En dan staat er heel eenvoudig in het volgende vers. En toen stond Abraham 's morgens vroeg op. Ja, het lijkt net of je een verhaaltje leest. De emotie daarbij zit er niet in. Er staat niks over emotie. Maar hoe zouden wij ons voelen als er een zoon was die beloofd was en een nageslacht wat uit die zoon zou voortkomen, wat zo groot was als de sterren. En nu krijg je de vraag van de Heer. Offer hem maar. Ga maar op weg. Wat gaan er voor vragen door je hoofd heen? Wat gaat er door een emotie door je lijf heen? Wat elke keer als je Isaak ziet, wat denk je dan op dat moment? Of zie je hem voor ogen midden in de nacht? Maar Abraham stond op, staat hier. 'S morgens vroeg zadelde zijn ezel en nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. En dan staat er dit: hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem had genoemd. En op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel. En dan zul ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. En dan staat er: en daarop nam Abraham het hout en legde het hout op zijn zoon Isaac. Hij legde het hout op zijn zoon Isaac. En zo gingen ze samen verder. Terwijl Isaac het hout droeg voor het offer, gingen Abraham en Isaac naar boven toe. En dan komt die vanzelfsprekende vraag. Want Isaac was geen klein jongetje hoor, zoals het in heel veel plaatjes zo lijkt. Isaac was al bijna volwassen. Hij was sterk, hij was groot. Hij was niet dom. Hij droeg het hout. Zijn vader had het mes en het vuur. En hij zegt: vader, hier is het hout en het vuur is er. Maar waar is het lam? En dan zegt Abraham tegen zijn zoon: ja, Isaac, God zal zelf voorzien in een lam. God zal zelf voorzien in een lam. Je moet het eigenlijk maar durven zeggen op dat moment. Terwijl je weet dat God tegen jou heeft gezegd dat jouw zoon het offer is wat je moet gaan brengen. Zegt Abraham op dat moment: God zelf zal voorzien in een offer. Misschien klinkt er wel een beetje in door: hij heeft al voorzien in een offer. Alleen ik ga nog niet vertellen dat dat offer nu naast mij loopt. En zo gaan ze naar boven toe. En daar bouwen ze een altaar en ze leggen dat hout neer. En dan staat er eigenlijk heel eenvoudig dat Abraham zijn zoon Isaac nam en hem legde op het altaar, boven het hout. Er staat ook helemaal niets bij over hoe reageert Isaac. Er staat niets bij over zijn vragen, zijn protesten. Er staat helemaal niets bij. Er staat alleen maar: Abraham deed dit, hij legde hem daarop. En dan pakt hij het mes, en dat was niet zomaar een mes, want men had in die tijd ook messen die gewoon speciaal daarvoor bedoeld waren om te slachten. En zo'n mes had Abraham bij zich en hij keek omhoog. En terwijl zijn zoon daar lag, was hij voorbereid om zijn zoon met dat mes om te brengen. Ik kan het niet mooier maken dan dat. Want dit is hoe de Bijbel spreekt. En terwijl hij klaar staat om dat te doen, hoorde hij plotseling dat de engel van de Heere tot hem riep vanuit de hemel. En die zei: Abraham, Abraham. En dan zegt hij opnieuw: Hineni, hier ben ik. En dan zegt die engel des Heere, die zegt: steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat je een godvrezend man bent. En zelfs uw zoon, uw enige, mij niet onthouden heb. Kan het zijn dat die engel des Heren hier de Heer Jezus is? Want er wordt zo in de ik-vorm gesproken. Dat u godvrees bent en dat uw zoon, uw enige, mij niet onthouden heeft. En toen sloeg Abraham zijn ogen weer op en hij keek achter zich en hij zag daar een bokje die verstrikt zat in een struikgewas met zijn horens. En Abraham ging erheen en nam dat bokje, slachtte het en legde het op het altaar en offerde dat. En Abraham gaf die naam, of die plaats, de naam: de Heere zal erom voorzien. En daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En dan zegt de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En ik lees een stuk het leven voor. Hij zegt, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik uw rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel, als het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poort van de vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. En dit is misschien wel het meest moeilijke, lieve mensen. Ik zou bijna boven de preek van vandaag willen zetten: de gehoorzaamheid van de een opent een deur voor de gehoorzaamheid van een ander. Want dit is de reden waarom het verbond opnieuw bevestigd werd met Abraham. Omdat Abraham gehoorzaam was geweest. Hij luisterde wat God had gezegd, maar hij luisterde niet alleen maar dat hij het hoorde, maar hij deed het ook. Dat is wat bij elkaar hoort. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus later zou zeggen, als hij sprak over in de bergreden, aan het eind van de bergreden, zei hij, dat als je mijn woorden hoort en ze ook doet, dan lijk je op een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. En de storm kwam en het water kwam, maar het huis bleef staan. In tegenstelling tot degene die niet deed wat Jezus zei, dan zou het zijn als een man die zijn huis bouwde op zand. En de storm kwam en het water kwam en het huis stortte in. Beide hoorden het woorden van Jezus in het voorbeeld. Maar de een deed er niks mee en de ander gehoorzaamde. En dat is waarom ons thema ook zo ontzettend belangrijk is. Ik begin al gaandeweg, als we het onderwijs en de preken en dergelijke maken, we zijn bezig met al deze dingen, dan wordt mij eigenlijk zelf steeds duidelijker hoe belangrijk het is dat wij gehoorzaam zijn. Abraham was gehoorzaam. En omdat hij gehoorzaam was, werd het hem tot gerechtigheid gerekend. Omdat hij gehoorzaam was, werd er een belofte gedaan aan Abraham. En dat was niet zomaar. De gehoorzaamheid aan God kan je ook iets kosten. Gehoorzaamheid aan God kan je iets kosten. Want wat deed God hier met Abraham? Hij stelde hem op de proef of hij bereid was om zijn zoon te offeren. Maar eigenlijk zei hij daarmee ook, ben je bereid om mijn belofte die ik gedaan heb aan jou weer terug te geven in mijn handen? En dan komt de vraag meteen naar ons toe. Daar zal ik straks op terugkomen. Maar de vraag komt gelijk naar ons toe. Ben jij bereid om de belofte die jou is gegeven, om daar niet angstvallig aan vast te blijven houden, maar om het terug te leggen in de handen van de Heer, die het jou beloofd heeft en die het ook waar kan maken. Ben je bereid om dat te doen? En dat is een hele vraag die jij alleen maar kunt beantwoorden. En die kun je niet eens, ik denk dat je niet eens hem kan beantwoorden als je nu hier zit en je ervaart geen belofte op je leven. Je weet het eigenlijk niet. Maar als je hier zit en je hebt een belofte op je leven, kun je dan zeggen, Heer, ik geef het terug aan uw handen. Ik offer het als het ware op het altaar. Ik leg het op het altaar neer. Maar ontdek dat als een belofte ligt op jouw leven, als je ontdekt, dit is wat God tegen mij heeft gezegd, door het woord, door de geest, door mensen heen, een profetisch woord misschien wel, dat je durft dat weer terug te leggen op het altaar en te zeggen, Heer, gaat u het maar doen. Laat mij het niet doen, maar gaat u het maar doen. Er zitten zoveel lijnen in dit verhaal. Wat rechtstreeks gaat naar wat God zelf later wel zou doen. Als er staat, neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Dan kun je meteen de woorden erin lezen wat God later deed. Hij nam zijn zoon, zijn enige, die hij lief had. Yeshua, Jezus. En hij offerde hem. Je kunt er het in zien hoe vervolgens Abraham op weg ging met die twee knechten en die zoons. En dan komen ze bij de berg Moria op de derde dag. Moet je even goed onthouden, op de derde dag. Op de derde dag ziet Abraham het gebergte. Op de derde dag. En hij legde het hout van het offer op zijn zoon Isaac. Net zoals God de Vader later het hout op zijn zoon Jezus legde. En zo liep Isaac de berg op naar boven toe. En zo liep Jezus de berg op naar boven toe. Met het hout. En de vraag van Isaac was: Vader, het vuur is hier, het hout is hier, waar is het lam? En Abraham zei: God zal zelf voorzien in een lam. En hoe profetisch dat was, wist hij waarschijnlijk nu nog niet. Maar God zou zelf voorzien in een lam. Het was namelijk Johannes de Doper die later stond bij het water toen Jezus er aankwam in Johannes hoofdstuk 1. En hij zegt: kijk daar, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. God zou zelf voorzien in een lam. Ga eens mee als je wil naar Hebreeën hoofdstuk 11. In Hebreeën hoofdstuk 11. En er staat vanaf vers 17 het volgende. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd: dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daar ook weer uit terug. Hij kreeg hem als het ware ook weer terug uit de dood, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Met andere woorden, op het moment dat God sprak: ga weg, Abraham, en offer jouw zoon aan mij, was eigenlijk de doodvonnis uitgesproken over Isaac. En toen gingen ze op weg en op de derde dag kwamen ze bij de berg waar hij geofferd zou moeten worden. Op de derde dag, terwijl hij eigenlijk al naast hem liep, terwijl hij al dood was verklaard bijna, als het ware, zegt de Hebreeënbrief. Hij wou hem offeren en op dat moment zegt de engel des Heren: Abraham, doe het niets, doe de jongen niets. En dan zegt de Hebreeënbrief: en hij kreeg hem als het ware uit de dood terug op de derde dag. Op de derde dag stond Jezus op uit de dood. Op de derde dag. Hoe kon dat allemaal gebeuren? Omdat Abraham gehoorzaam was. Omdat Abraham opnieuw de belofte kreeg vanwege zijn gehoorzaamheid, dat in zijn nageslacht zullen alle volken gezegend gaan worden. En alle volken zouden gezegend worden door Jezus, het Lam van God, die de zonde van de wereld weg zou dragen aan het kruis van Golgotha. Jouw zonde, mijn zonde, de zonde van heel de wereld. Het enige wat jij en ik hoeven te doen is onszelf geven aan hem en aanvaarden wat hij voor jou en voor mij heeft gedaan. Dus het enige, maar het is tegelijkertijd het meest moeilijke. Want daarmee geef je jezelf als het ware. Dat is ook wat in de doop zichtbaar wordt. Dat wanneer je gedoopt wordt, word je gedoopt in de dood van Christus en je staat weer op als een nieuwe schepping. Maar eerst moet je wel gedoopt worden in de dood van Christus. En dan zul je zeggen: ja, dat Abraham is een geloofsheld. Nou, lees nog maar eens een keer het verhaal, de geschiedenis van Abraham is helemaal na. Hij is ook bang. Hij is ook bang als ze naar een ander land gaan, dat hij misschien gedood zou worden vanwege zijn vrouw. Dus dan zegt hij tegen zijn vrouw Sarai, zegt hij: zeg maar dat jij mijn zus bent. Dan laat het in ieder geval mij nog in leven. Twee keer toe gebeurt dat. Tot twee keer toe. Hij was ook bang, want er staat op een bepaald moment dat hij, nadat hij Lot had bevrijd, lag hij naar de tent van zijn dak te staren. En dan zegt plotseling God: Abraham, wees niet bang, vrees niet. Want ik ben met je. En misschien ben jij ook wel eens bang. En ben je bang en lig je ook als de daad te denken over de toekomst? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe ziet de toekomst van mijn kinderen eruit? Hoe zal dat gaan? Misschien ben je wel eens bang, maar weet dat er een God is die jou ziet en die zegt tegen jou, ik ben erbij. Maar vertrouw jij mij en wil je mij gehoorzaam zijn? Wil je mij gehoorzaam zijn? Ja, zeg je, oké, dat was Abraham en ja, dat was Jezus. Moet je eens over Jezus gaan kijken wat er staat. Ja, ook weer in de Hebreeënbrief. Hebreeën, hoofdstuk 5, meen ik. Hoofdstuk 5, Hebreeën 5. En dan lees ik vanaf vers 7. Eerst staat er een heel verhaal over de Heer Jezus die geroepen werd en die priester in eeuwigheid wordt zoals ook Melchizedek dat was. Dat is een aparte preek. Maar dan vers 7. In de dagen dat hij, dat is Jezus, op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit zijn angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. In de dagen dat hij op aarde was. In de dagen dat Jezus op aarde was, heeft hij met luid geroepen onder tranen en met smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit zijn angst verhoord. Jezus was bang. Jezus was bang. En hij was zo bang. En dan denk ik meteen, misschien doe je dat ook wel, aan de hof. De hof van Gethsemane. Waar hij was en waar hij zo bang was. En waar hij zei, vader, als het even kan, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij was zo bang dat zijn bloed of zijn zweetdruppels veranderden in bloed. Zo bang. Maar tegelijkertijd zei hij ook, en niet mijn wil, maar uw wil geschieden, vader. Niet mijn wil. Ik wil het eigenlijk liever niet, maar als u het wilt, dan zal ik het doen. Dan zal ik, dan komt het weer, gehoorzaam zijn. En dan staat hier, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En wat leed hij daar? Nou, dat woord lijden, dat heeft vooral te maken met wat er gebeurt als je in een soort angst voor de dood bezig bent. Als je vlak voor het sterven bent. De worsteling daar. Dat is het woord wat gebruikt wordt. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit datgene wat hij heeft geleden. Ik moet je even voorstellen. Ik vind het te groot voor woorden. Dat Jezus zelfs dus gehoorzaamheid moest leren. Als hij het moest leren, dan moeten wij dat ook leren. Wij kunnen dat niet vanzelf. Maar we moeten wel keuzes maken. Keuzes maken om te doen wat het woord zegt, om te doen wat de geest zegt, om te doen wat God zegt, dat wij mogen en moeten doen. Maar, en dan geen excuses, nee, gehoorzaamheid. Want dat is wat Abraham deed. Daardoor kon de belofte doorgaan. Dat is omdat Abraham gehoorzaam was, kon God verder gaan met zijn plan uit die geslachtslijn door Isaac en door Jacob en door Jozef en door Israël en door al de mensen heen die daar genoemd worden. En God kon doorgaan. De gehoorzaamheid van Abraham maakte de weg, opende de deur voor de gehoorzaamheid die de Zoon van God zelf zou hebben. Jezus, als mens op aarde. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Niet mijn wil geschieden, vader. Maar uw wil. En dan ga ik naar vers 9 van hoofdstuk 5. Ik begin nog even daarvoor. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. De gehoorzaamheid van Abraham opent de deur voor de gehoorzaamheid van de mensen daarna. Uiteindelijk ook de gehoorzaamheid van Jezus. Maar de gehoorzaamheid van Jezus opent weer de deur voor de gehoorzaamheid van allen die hem kunnen gehoorzamen. En daarmee een oorzaak van eeuwige zaligheid, eeuwige redding zijn geworden. Wat hier staat heel kort is, als jij Jezus gehoorzaamt, heb je eeuwig leven. Wat betekent dat dan, hem gehoorzamen? Hem gehoorzamen betekent dat je bereid bent om te doen wat Abraham deed. Alles waarvan jij denkt wat in de toekomst voor jou is, wat God beloofd heeft in zijn woord, zelfs jouw redding, zelfs dat. Leg het op het altaar neer. Als je voelt dat je een bediening hebt, leg het op het altaar neer. Ga niet vechten voor jouw bediening. Voor de gaven die jij hebt gekregen van de Heilige Geest. Daar hoef je niet voor te vechten. Geef het aan God. Leg het neer en wacht wat Hij ermee gaat doen. Niet krampachtig vasthouden. Weet je wat je doet? Als je datgene wat God aan jou heeft gegeven, waar hij bij jou in heeft voorzien, als je dat terug gaat geven aan God door het te offeren op het altaar, dan is het net alsof je 5 broden en 2 visjes geeft in de handen van de Heer Jezus. Het is eigenlijk in vergelijking met alles wat je om je heen ziet niet zo heel veel. Maar als Jezus het zegent en gaat breken, dan kunnen er 1000 mensen, 1000000 mensen door gevoed worden. Als jij datgene wat jij hebt mogen ontvangen op het altaar legt en je wacht af wat God ermee doet, dan kun je gaan zien wat er gebeurt als Hij het gaat zegenen en Hij gaat het verdelen. Dan kunnen er veel meer mensen geraakt gaan worden door wat God door jou heen wil doen dan wanneer je het zelf zou willen proberen. Dat is waarom Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 1... Als hij over Jezus spreekt, dan zegt hij dat Jezus wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En dan staat er, wat de geest van de heiliging betreft, is hij met kracht bewezen de Zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus. En door hem, staat er dan in vers 5, door hem hebben wij de genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen ter wille van zijn naam. Het is zo bijzonder. Het is 1 vers wat hier staat. Maar als je gaat lezen en door gaat laten dringen wat daar staat, dan is het dit. Jezus, de Zoon van God, heeft ons ertoe uitgezonden, zegt Paulus daar, als apostelen, zodat zelfs niet alleen maar de Joden, maar alle geslachten, alle volken in de wereld, ook de heidenen, worden gebracht tot geloofsgehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid. Dat betekent niet dus doe maar wat jij denkt wat goed is, omdat je toch wel geloofd en behouden bent. Nee, het betekent ja, je bent behouden door het geloof, maar nu moet je gaan luisteren en gehoorzamen wat Hij zegt dat je moet gaan doen. En dat is in deze tijd niet makkelijk. Zeker niet als je jong bent. Want deze tijd leert jou andere dingen. Dingen die in tegenspraak zijn met de Bijbel als het gaat over ongeboren leven. Als het gaat over LHBTQI+ vraagstukken. Als het gaat over seksualiteit voor het huwelijk. Als het gaat over het huwelijk überhaupt zelf. Deze wereld leert ons andere dingen dan dat de Bijbel ons voorhoudt. De vraag is, wie ben jij gehoorzaam? De wereld of God? Het is zo simpel eigenlijk en zo moeilijk tegelijkertijd. Want het vraagt keuzes van ons allemaal. En het mooie vind ik, dat als je als jongeren, zit hier helemaal hier, maar zit ook overal door de zaal, maar dat jongeren iets mogen gaan leren. Want wat staat er namelijk? Nou, er staat dat omdat Abraham gehoorzaam was, opende hij de deur voor de gehoorzaamheid voor de geslachten na hem. Uiteindelijk zelfs dat Jezus werd geboren vanuit zijn nageslacht. En dat Jezus leerde gehoorzaamheid door het lijden heen, zodat allen die hem weer gehoorzamen eeuwige redding mogen hebben. Dat betekent dat alle geslachten die leren om volledig gehoorzaam te zijn aan God, dat ook weer een deur openen voor de volgende generaties die daar weer naar mogen kijken en van mogen leren. De gehoorzaamheid die jongeren mogen leren, hebben ze als het goed is mogen zien bij hun ouders. En als ze dat niet hebben kunnen zien bij hun ouders, kun je ook bijna niet verwachten dat zij het wel doen. Dus het vraagt van ons als ouders goed na te gaan denken, te bidden en te vragen aan de Heer: is er nog iets wat ik los moet gaan laten? Is er nog iets wat ik op het altaar moet leggen? Is er nog iets, Heer, waar ik niet gehoorzaam in ben geweest en nog niet ben? Leer het mij met het oog op de generaties na mij. Zodat uw plan door kan gaan, ook door mij heen. En de grootste hindernissen die hier in de weg kunnen staan, is angst. Angst en trots. Dat zijn de twee grootste die gehoorzaamheid, echte gehoorzaamheid in de weg staan. Omdat je bang bent om datgene wat je nu hebt te verliezen, maar je weet niet wat je terug gaat krijgen als je het eenmaal hebt weggegeven in de handen van God. En de trots misschien wel naar de mensen om je heen die zeggen: ja, maar ik heb dit van God gehad. Ik heb dit gekregen. Ik mag dit doen. En je gaat het niet loslaten. Dan ben jij aan het vechten op dit moment omdat je te trots bent naar andere mensen toe om los te laten waarvan je weet dat God het aan jou heeft gegeven. Geef het terug. Stop met trots. Trots en angst zijn de grootste vijanden van geloof, overgave en gehoorzaamheid. Ik kan ook aardig zijn trouwens. Ik hoor in één keer dat ik heel streng klink volgens mij. Maar dit is wat God van ons vraagt. Dit is wat Jezus van ons vraagt. En ik geloof echt, lieve mensen, hoe meer wij gehoorzaam zijn aan hem, hoe meer we het woord gaan lezen en gaan doen wat hierin staat. En gaat doen wat God ons zegt om te doen. Wat de Heilige Geest openbaart. Als we dat gaan doen, dan zullen wij gezegend worden, onze kinderen zullen gezegend worden, mogelijk onze kleinkinderen, als het mag gebeuren, mogen gezegend worden, totdat Jezus weer komt. Maar we zullen tot een zegen zijn voor veel mensen. De eerste die de zegen mag ontvangen, ben jijzelf. Jij mag hem ontvangen, maar je mag ook de oorzaak zijn van de zegen die je door mag geven aan anderen. En ja, een nieuwe generatie maakt ook zelf weer keuzes. Dus als jij gehoorzaam bent geweest en jouw kinderen niet, is het niet per se jouw schuld, omdat kinderen moeten ook gaan leren, ook als ze opgroeien, om zelf keuzes te maken om hem te willen gehoorzamen. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Maar onze verantwoordelijkheid is om zo te leven zoals God het van ons vraagt. Gehoorzaamheid is de sleutel. Misschien wel teruggrijpend op het vorige thema, de sleutel om een heilig leven te kunnen leven. Om steeds meer te worden zoals God ons bedoeld heeft. Steeds meer op Jezus te gaan lijken. En ik wil je echt vragen, als jij moeite hebt, als er iets is in jouw leven waardoor je blokkeert om echt alles op het altaar te leggen. Omdat je misschien bang bent. Weet je wat de Bijbel zegt? Dat wij de geest van het zoonschap hebben ontvangen. Om niet opnieuw te vrezen. Het is precies waarom we de Heilige Geest hebben mogen ontvangen, waarom we mogen weten, we zijn zonen en dochters. Zodat we opnieuw vrezen. Daarom zegt Paulus in een ander stuk: laat je dan niet opnieuw een slavenjuk opleggen, maar wandel in de vrijheid waarmee je geroepen bent. God wil jou vrij hebben. Vrij van de angst. Vrij van hoogmoed, vrij van trots. Dat betekent ook dat je mag leren om de controle die jij hebt over jouw leven te gaan leggen in de handen van hem die niets anders is dan liefde, rechtvaardigheid, goedheid en trouw. En als je dat mag geloven en weten, je gaat jezelf zo overgeven aan hem, dan kan hij misschien ook wel met de brokstukken van jouw leven, zeker met dat, maar ook met al het andere wat in jou is, kan hij jou gaan maken tot een uitverkoren vat, waardoor jij tot een zegen zult zijn voor de anderen. We gaan zo een lied zingen dat heet I'm no longer a slave of fear. Dat is zo'n lied, misschien wel zo bekend inmiddels bij je, die kun je gedachteloos zingen. Ik wil je nu uitnodigen vanmorgen om dat niet gedachteloos te doen, maar je bewust te zijn van wat je werkelijk zingt. Dat de angst weggespoeld is als het water door het water, zoals Israël door de Rode Zee mocht gaan. En al de vijanden daarna werden verzwolgen door het water achter hen. Als je het niet mee kunt zingen, omdat je denkt van ja, maar ik heb wel die angst. Luister eventjes. En ik wil je echt uitnodigen om na de dienst hier naar voren te komen. Er zijn allemaal mensen die hier met je willen bidden, praten. En willen zeggen, hey, ik wil je daarvan vrijmaken. In de naam van Jezus. Ik wil eigenlijk vragen aan ieder van jullie, aan ieder van ons. Laat niemand van ons hier weggaan met angst. Laat niemand van ons hier weggaan met trots. Laat alsjeblieft niemand van ons volgende week hier terugkomen zonder dat je alles wat jij nog niet aan God hebt gegeven, aan hem hebt gegeven. Het zou zo mooi zijn om met elkaar te kunnen getuigen van wat God heeft gedaan toen wij alles loslieten, op het altaar legden, zodat hij er wat mee kon gaan doen. Want de gehoorzaamheid van Abraham opende de deur van de gehoorzaamheid van Jezus, opende de deur van de gehoorzaamheid van ons. En onze gehoorzaamheid gaat weer naar de volgende generaties door. Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben. Dat is echte vrijheid. Echte vrijheid is niet doen wat je zelf wil. Echte vrijheid is doen wat hij van jou wil. Dan ben je echt vrij. Klinkt tegenstrijdig. Maar dat is vrijheid. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u wel dat u door uw woord heen telkens maar weer laat zien hoe alles in elkaar past. En dat laat mij en ik hoop ons allemaal uw grootheid zien. Hoe u alles hebt gegeven, hoe u alles heeft bedoeld. Heer, maak ons als gemeente, zoals we hier zijn, mensen die thuis meekijken, wellicht later. Laat ons samen met alle andere gemeentes in deze wereld, die samen het lichaam van u vormen, Heer. Leer ons om gehoorzaam te zijn zonder wettisch te worden. Maar leer ons om gehoorzaam te zijn vanwege de relatie die wij mogen hebben met u, zoals Abraham die had met u, zoals de Heer Jezus die had met u, zoals wij die ook mogen hebben met u door Jezus. Leer ons om vanuit de relatie gehoorzaam te zijn aan wat u zegt door uw woord, door uw geest. Of door mensen die over ons gesteld zijn. Waarin we uw stem mogen herkennen. Leer ons zo, Heer, om een verschil te maken in deze wereld. Waar Jood en niet-Jood samen in Christus één mogen zijn tot een getuigenis van uw veelkleurige wijsheid aan de hemelse gewesten, maar ook hier op aarde aan de mensen om ons heen. Werk dit uit in ons hart, Heer. In Jezus' machtige naam. Amen.